Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de zaterdagmiddagbijeenkomst van de 189e Algemene Appelconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen de Laatste Dagen, met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek in deze bijeenkomst wordt verzorgd door een gemengd studentenkoor van de Brigham Young University. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden. President Henry B. Eyring, tweede raadgever in het eerste presidium van de kerk, leidt deze bijeenkomst. Broeders en zusters, wij heten u welkom in deze zaterdagmiddagbijeenkomst van de 189e Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen de Laatste Dagen. President Russell M. Nelson, die de conferentie presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Wij verwelkomen allen die hier aanwezig zijn of die deze bijeenkomst op de televisie, radio of het internet volgen. Wij verwelkomen ook alle die deze bijeenkomst in een van de ringgebouwen verspreid over de hele wereld bijwonen, waar de conferentie via het satellietsysteem kan worden gevolgd. De muziek in deze bijeenkomst wordt verzorgd door een koor van studenten van de Brigham Young University, dat onder leiding staat van Rosalind Hall en Andrew Crane, met Linda Margots en Bonnie Goodliff aan het orgel. Het koor opent deze bijeenkomst met Come, O Thou, King of Kings. Het openingsgebed wordt door ouderling Brent H. Nielsen van de 70 uitgesproken.
Oh, Onze Vader in de hemel, we zijn bijeenvergaderd vandaag in het conferentiecentrum en in de, over de hele wereld. Ons leden van de kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. We houden van u, Vader, en uw Zoon Jezus Christus. We zijn dankbaar voor zijn zoonoffer, waardoor alles mogelijk gemaakt wordt voor ons. We zijn dankbaar voor apostelen en profeten die vandaag tot ons zullen prediken. We bidden dat we met onze ogen zullen zien en met de oren zullen horen wat. We bidden dat we bidden dat onze zendelingen over de hele wereld gezegend worden met gezondheid en bescherming en succes. We vragen om uw geest tijdens deze bijeenkomst. En dat de hemelen voor ons geopend mogen worden. Dat we mogen weten komen wat we te doen hebben. We bidden hiervoor in de naam van Jezus Christus. Amen.
President Dallin H. Oaks stelt nu de algemene autoriteiten, algemene functionarissen en gebiedszeventigers van de kerk ter steunverlening voor. Vervolgens leest Kevin R. Jorgensen, algemeen directeur van de afdeling verificatie van de kerk, het jaarrapport voor.
Ik zal nu de algemene autoriteiten, gebiedszeventigers en leden van de algemene presidiums van de hulporganisaties van de kerk ter steunverlening voorstellen. Wij stellen voor Russell M. Nelson steun te verlenen als profeet, ziener en openbaarder en president van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen. Dallin H. Oaks als eerste raadgever in het eerste presidium en Henry Bennion Eyring als tweede raadgever in het eerste presidium. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, maakt dat eveneens kenbaar. Wij stellen voor Dallin H. Oaks steun te verlenen als president van het Quorum der Twaalf Apostelen en M. Russell Ballard als waarnemend president van het Quorum der Twaalf Apostelen. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, maakt dat eveneens kenbaar. Wij stellen voor de volgende leden van het Quorum der Twaalf Apostelen steun te verlenen. M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Oegdorf, David A. Bettner, Quinten L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renland, Gerrit W. Gong en Ulysses Soares. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, maakt dat eveneens kenbaar. Wij stellen voor de raadgevers in het eerste presidium en het quorum der twaalf apostelen steun te verlenen als profeten, zieners en openbaarders. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie niet, eveneens met hetzelfde teken. Wij stellen voor de volgende broeders van hun roeping als gebiedszeventiger te ontheffen. De ouderlingen Victorino A. Babida, L. Todd Budge, Peter M. Johnson, John A. McCune, Mark L. Pace, James R. Rasband en Benjamin M. Z. Tai. Wie hun waardering willen uiten voor de bereidwilligheid waarmee deze broeders hun roeping hebben vervuld, maken dat kenbaar door de hand op te steken. Wij stellen voor de broeders Ted R. Callister, Devin G. Durant en Brian A. Ashton met welgemeende dank als het Algemeen Zondagsschoolpresidium te ontheffen. Wie hun waardering willen uiten voor het uitstekende werk dat deze broeders verricht hebben, maken dat kenbaar. Wij stellen de volgende algemene zeventigers ter steunverlening aan u voor.
Ruben
V. Alio. Jorge M. Alvarado. Hans T. Boom. L. Todd Budge. Ricardo P. Jiménez. Peter M. Johnson. John A. McEwen. James R. Rusband. Benjamin M. Z. Tai. En Alan R. Walker. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, eveneens met hetzelfde teken. Wij stellen de volgende gebiedszeventigers ter steunverlening aan u voor. Solomon
I. Alice.
I. Alice.
Guillermo
A. Alvarez.
Julius V. Barrientos.
Julius F. Barrientos.
Dale
R. Barney.
H. Becker.
James H. Becker. Kevin G. Brown.
S. Bryce.
Mark S. Bryce.
Carlos Cabral.
M. Carlos Cabral.
G. B. Chadumbuka.
Dunston G. B. Chadumbuka. Alan C. K. Chung. Christian C. Chikbundu. Paul N. Clayton.
Karim Del Valle.
Karim Del Valle.
Hiroyuki
Domon.
Bernard
P. Donato.
Mark
D. Eddy.
Zachary
F. Evans.
Henry
J. Eyring. Sapele Faalogo Jr. David L. Frischknecht. John J. Gallego.
Efrain
R. Garcia.
Robert Gordon.
Mark A. Gottfriedson.
Thomas
Haney.
Michael J.
Michael J. Hess.
Glenn
M. Holmes.
Richard S. Hawkins.
Titote
Ibanez.
Titote Ibanez.
Akinori Ito.
Akinori Ito.
Jeremy R. Yagi.
Jeremy R. Yagi. Kelly
R. Johnson.
Christopher Yunsu Kim. E. Moroni Klein.
Inoke
F. Kupu.
Stephen Chi Kong Lai.
Stephen Chi Kong Lai. Victor D. Lataro.
Tarmo
Lep.
Isoko Atu Lozana.
Isokatl Lozana. Kevin J. Litko.
Edgar P. Montes.
Edgar P. Montes.
Ephraim M. Sani.
S. Ephraim M. Sane.
C. D. Kairos.
Luis C. D. Kairos.
Ifano Mosarna Rasolun Draibe.
Ifano Mesana Rasolun Draibe. Eduardo Resek.
Thomas G. Roman.
Thomas G. Roman. Ramon E. Sarmiento. Jonathan S. Schmidt.
Vai Sekahema.
Vai Sekahema.
Donaldson Silva.
Donaldson Silva.
Luis Espina.
Luis Espina.
Carlos
G. Suffert. Tai Olali Lii, Sergio R. Vargas en Marcus Sarze. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie niet, eveneens. Dank u. We stellen voor Mark L. Pace steun te verlenen als algemeen zondagsschoolpresident met Milton da Rocha Camargo als eerste raadgever en Jan-Erik Newman als tweede raadgever. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, maakt dat eveneens kenbaar. Wij stellen voor de andere algemene autoriteiten, gebiedseventigers en leden van de algemene presidiums van hulporganisaties die nu in functie zijn, steun te verlenen. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie niet, eveneens. President Nelson, er is nota van de uitgebrachte stemmen genomen. Wij verzoeken degenen die tegen één of meerdere voorstellen hebben gestemd, contact met hun ringpresident op te nemen. Broeders en zusters, wij danken u voor uw voortdurend geloof en gebeden voor de leiders van de kerk. Wij nodigen nu de nieuwe algemene zeventigers en het nieuw algemeen zondagsschoolpresidium uit om hun plaats op het podium in te nemen.
As announced, Kevin R. Jurgensen.
Zoals aangekondigd leest Kevin R. Jurgensen nu het verificatierapport over 2018 voor.
To the first presidency of the Church of Jesus
Christ. Aan het eerste presidium van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen. Geachte broeders, zoals voorgeschreven in de openbaring in afdeling 120 van de Leer en Verbonden, autoriseert de Raad van Tiende Bestelling, bestaande uit het Eerste Presidium, het Quorum der Twaalf Apostelen en de presiderende bisschop, de uitgave van de kerk. De entiteiten van de kerk besteden deze middelen in overeenstemming met goedgekeurde begrotingen, beleidslijnen en werkwijzen. De afdeling verificatie van de kerk bestaat uit gekwalificeerde vakmensen en is volkomen onafhankelijk van alle andere afdelingen van de kerk. Zij is verantwoordelijk voor het uitvoeren van verificaties, zodat men zicht krijgt op de ontvangen bijdrage, gedane uitgaven en de bescherming van kerkelijke middelen. Op grond van de uitgevoerde verificatie is de afdeling verificatie van de kerk van mening dat in alle materiële opzichten de ontvangen bijdrage, gedane uitgaven en middelen van de kerk voor het jaar 2018 in overeenstemming met de goedgekeurde begrotingen, beleidslijnen en boekhoudpraktijken van de kerk zijn ingeschreven en beheerd. De kerk past de richtlijnen toe waarin ze al haar leden onderwijst, namelijk binnen een budget blijven, schulden vermijden en geld sparen voor noodgevallen. Hoogachtend, afdeling verificatie van de kerk, Kevin R. Jurgensen, algemeen directeur. Het koor zingt nu I Stand All Amazed. Na de koorzang spreekt president M. Russell Belland, waarnemend president van het Quorum der Twaalf, ons toe. Vervolgens luisteren we naar ouderling Matthias Held van de 70.
My brothers and sisters, it is wonderful.
Geliefde broeders en zusters, ik kan haast niet geloven dat het al 71 jaar geleden is dat ik in 1948 in Engeland op zending was. En dat het al 44 jaar geleden is dat Barbara en ik met ons gezin naar Canada gingen om het zendingsgebied Toronto te presideren. Toen ik daar werkzaam was, werd ik in april 1976 als lid van het eerste quorum der 70 geroepen en in 1985 onverwachts als lid van het quorum der 12 apostelen. In tegenstelling tot mijn vorige roepingen, waarvan ik telkens werd ontheven, is mijn ontheffing als lid van de 12 momenteel niet de beste optie. Ik bid echter dat die dag pas komt wanneer ik alles heb volbracht waartoe de Heer mij geroepen heeft. Wanneer ik stilsta bij mijn afgelopen 43 jaar als algemene autoriteit, waarin ik het voorrecht had om de kinderen van onze Hemelse Vader te dienen, besef ik steeds beter dat Hij wil dat al zijn kinderen gemoedsrust, vreugde en geluk vinden. De profeet Lehi heeft gezegd, de mensen zijn opdat zij vreugde zullen hebben. Gemoedsrust, vreugde en geluk kunnen ons om veel redenen ontglippen. Denk maar aan armoede, oorlogen, natuurrampen en onverwachte professionele, lichamelijke en familiale tegenslagen. We hebben die externe factoren die een invloed op ons uitoefenen niet in de hand. Maar als we ernaar streven om een trouwe discipel van de Heer Jezus Christus te zijn, kunnen we, ondanks de wereldse zorgen waaronder we gebukt gaan, toch gemoedsrust, vreugde en geluk vinden. Een van mijn kinderen zei eens, papa, ik vraag me af of ik het ga halen. Ik antwoordde, onze hemelse Vader verwacht alleen maar van ons dat we elke dag ons uiterste best doen. Broeders en zusters, doe dag na dag uw uiterste best. Voordat u er erg in hebt, beseft u dan dat uw hemelse Vader u kent en dat Hij u lief heeft. En als u dat weet, als u dat echt weet, dan krijgt uw leven meer betekenis en wordt u van vreugde en gemoedsrust vervuld. De Heiland, het licht van de wereld, heeft gezegd, ieder die in mij gelooft, blijft niet in de duisternis. Jezus Christus is de naam die door de Vader is gegeven, en er is geen andere naam gegeven waardoor wij kunnen worden behouden. Daarom moeten alle mensen de naam op zich nemen die door de Vader is gegeven. In de Schriften staat dat Satan ons de duisternis in wil leiden. Alles wat hij doet, is erop gericht ons van het licht en de waarheid van Jezus Christus en zijn evangelie af te schermen. Zoals Lehi tegen zijn kinderen zei, de duivel streeft ernaar dat alle mensen ongelukkig zullen zijn, net als hij zelf. Als leven van de mens tot stand te brengen, als het werk van de heerlijkheid van onze hemelse Vader is om de onsterfelijkheid van het eeuwige leven van de mens tot stand te brengen, dan is het Satans werk om de ellende en het eindeloze wee van Gods kinderen tot stand te brengen. Zonde en overtreding verduisteren het licht van Christus in ons leven. Wij moeten ons dus in het licht van Christus koesteren, want dat leidt tot gemoedsrust, vreugde en geluk. In de afgelopen anderhalf jaar heeft de Heer zijn profeet en de apostelen geïnspireerd om enkele geweldige wijzigingen in te voeren. Ik vrees echter dat de geestelijke doeleinden van die wijzigingen in het enthousiasme daaromtrent verloren kunnen gaan. Joseph F. Smith zei veel jaar geleden, het ware, zuivere, eenvoudige evangelie van Jezus Christus is hersteld. Het is onze taak om het op aarde in stand te houden. Hij voegde daaraan toe dat het ware, zuivere, eenvoudige evangelie de verlossende leer van Christus is. De profeet Joseph Smith heeft uitgelegd dat door de verzoening van Christus de gehele mensheid kan worden gered, door gehoorzaamheid aan de wetten en verordeningen van het evangelie.
De eerste principes van het gospel zijn faith in de Lord Jesus Christ, repentance, baptism, the gift of the Holy Ghost, and enduring.
Zijn broer Hiram Smith zei meermaals: verkondig de fundamentele beginselen van het evangelie. Namelijk geloof in de Heer Jezus Christus, bekering, de doop, de gave van de Heilige Geest en tot het einde toe volharden. Predik ze steeds opnieuw. Dan zult u er iedere dag nieuwe ideeën en meer licht over ontvangen. Denk over die beginselen na, zodat ze u steeds duidelijker worden. Dan zult u ze duidelijk kunnen uitleggen aan de mensen die u onderwijst. De beste manieren om de geestelijke doeleinden van de kerk te zien, is om de ware, zuivere, eenvoudige leringen van Christus na te leven en ook de twee grote geboden van de heiland te onderhouden, namelijk: u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Onderhouden we die twee grote geboden, dan ontvangen we meer gemoedsrust en vreugde. Als we de Heer en onze naaste lief hebben en dienen, worden we gelukkiger dan op andere manieren. God en onze naaste liefhebben is het leerstellige fundament van bediening, thuisgerichte, kerkgesteunde studie, sabbatsheiliging en het heilswerk aan beide kanten van de sluier dat in de ZHV en in het ouderlingenquorum wordt gesteund. Al deze zaken zijn op de twee grote geboden gebaseerd. Heb God lief en heb uw naaste lief. Bestaat er iets dat fundamenteeler en eenvoudiger is dan dat? Door het ware, zuivere, eenvoudige evangelie na te leven, krijgen we meer tijd om weduwen, weduwnaars, wezen, eenzamen, zieken en armen te bezoeken. We vinden gemoedsrust, vreugde en geluk als we de Heer en onze naasten dienen. De wijzigingen betreffende de Sabbatdag, die een thuisgerichte, kerkgesteunde evangeliestudie beklemtonen, bieden ons de kans om thuis onze geest en toewijding aan God te hernieuwen. Bestaat er iets dat eenvoudiger, fundamenteler en diepgaander is? Broeders en zusters, beseft u dat evangeliestudie en onderwijs in uw gezin een belangrijke manier is om vreugde en geluk te vinden? De Heiland heeft over het Sabbat gezegd: voorwaar, dat is de dag die voor u is ingesteld om van uw arbeid uit te rusten en om de Allerhoogste uw toewijding te betonen. Hij voegde daaraan toe: opdat uw vreugde overvloedig zal zijn door vreugde en gebed, moet u die dingen met dankzegging doen, met een opgewekt hart en gelaat en met een blij hart en een opgewekt gelaat. Let op de volgende belangrijke woorden in deze openbaring: vreugde, dankzegging, een opgewekt hart, een blij hart en een opgewekt gelaat. Ik leer daaruit dat onze Sabbatheiliging een glimlach op ons gezicht moet brengen. Wanneer we op een hogere en heilige manier dienen, bedenk dan hoe belangrijk het is om iedereen in de kerk te begroeten, vooral nieuwe leden en bezoekers. We behoren te genieten wanneer we lofzangen zingen en met een open hart en geest aandachtig naar de avondmaalsgebeden luisteren. In de vasten en getuigenisdienst getuigt een lid van de bisschap als eerste. Hij richt zijn beknopte getuigenis op het heilsplan en het ware, zuivere, eenvoudige evangelie van Christus. Alle anderen volgen zijn voorbeeld. We moeten beseffen dat het gepaster is om verhalen en reisavonturen bij andere gelegenheden te vertellen. Getuig eenvoudig en van het evangelie van Jezus Christus. Dan zal Hij ons geestelijk hernieuwen wanneer we tot elkaar getuigen. Onze bediening is het doeltreffendst als we liefde voor God en onze naast in gedachten houden. Eenvoudig gezegd, we dienen anderen omdat we onze Hemelse Vader en zijn kinderen lief hebben. We zullen meer met onze bediening bereiken als we die eenvoudig houden. Het zijn de kleine dingen die ons de meeste vreugde brengen. We moeten dus opletten dat we niets toevoegen aan de wijzigingen die we hebben ontvangen om het geloof en het getuigenis van Gods kinderen te versterken. Laten we ze niet ingewikkelder maken door extra vergaderingen, verwachtingen of vereisten. Houd het eenvoudig. U zult in die eenvoud de gemoedsrust, de vreugde en het geluk vinden waarover ik het heb. De doelen van de leidinggevende die handboek 2 staan, zijn al jarenlang duidelijk en eenvoudig. De leiders moedigen ieder lid aan om alle essentiële priesterschapsverordeningen te ontvangen, de daarbij behorende verbonden na te komen en zich te kwalificeren voor de verhoging en het eeuwige leven. Volwassenen, moedig ieder volwassene aan om de verordeningen van de tempel waardig te zijn. Leer alle volwassenen hoe ze hun voorouders kunnen traceren en voor hen de plaatsvervangende tempelverordeningen kunnen verrichten. Jongeren, bied ieder jongeman de hulp die hij nodig heeft bij zijn voorbereiding op Melchizedeks priesterschap, de verordeningen van de tempel en een voltijdszending. Bied ieder jonge vrouw de nodige hulp bij haar voorbereiding op heilige verbonden en de verordeningen van de tempel. Sterk de jeugd door deelname aan zinvolle activiteiten. Al de leden, bied leidinggevenden in priesterschap en hulporganisaties, wijkraden, wijk- en voltijdszendingen en leden de gelegenheid eendrachtig en op evenwichtige wijze samen te werken om personen te redden, gezinnen en kerkunies te versterken, priesterschapsparticipatie te bevorderen en Israël te vergaderen door bekering, behoud en heractivering. Leer de leden hoe zij op de wijze van de Heer in het onderhoud van zichzelf, hun gezin en de armen en behoeftigen kunnen voorzien. Dankzij mijn werkzaamheden in de kerk heb ik veel bijzondere geestelijke ervaringen gehad. Ik getuig dat de Heer zijn kerk leidt om zijn doelen te verwezenlijken. Ik heb goddelijke leiding ontvangen die mijn capaciteit ver te boven ging. Het evangelie heeft mij vreugde gegeven, doordat ik de ware, zuivere, eenvoudige leringen van het evangelie van Jezus Christus heb nageleefd. Ik heb onder de sleutels en het gezag van 6 profeten en kerkpresidenten gediend, van Spencer W. Kimball tot Russell M. Nelson. Ik getuig dat ieder van hen Gods uitverkoren profeet was en is. Zij hebben onze essentiële beginselen over de kerk, het evangelie en de leer van Christus bijgebracht. President Nelson stuurde het werk van de Heer in een adembenemend tempo voorwaarts. Ik zeg adembenemend, omdat hij de enige apostel is die ouder is dan ik en ik kan hem amper bijhouden. Ik getuig dat hij de priesterschapssleutels en de mantel van de profeet van God draagt. President Nelson verkondigt het ware, zuivere, eenvoudige evangelie van Jezus Christus. Jezus is de Christus. Dit is zijn kerk. Daarvan getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
Geliefde broeders en zusters, de Heer vraagt ons herhaaldelijk: zoek kennis, ja, door studie en ook door geloof. We kunnen licht en kennis niet alleen verkrijgen door logisch te redeneren, maar ook door de leiding en inspiratie van de Heilige Geest. Die tweede bron van kennis heeft niet altijd deel van mijn leven uitgemaakt. Mijn lieve vrouw Irene en ik sloten ons 31 jaar geleden als jonggehuwde bij de kerk aan.
We waren allebei in Colombia opgegroeid, maar enkele maanden na ons huwelijk voor mijn werk naar Duitsland verhuisd. We waren jong en bruisten van hoop en verwachting. Het was een opwindende, gelukkige periode in ons leven. Terwijl ik mij op mijn carrière concentreerde, had Irene het gevoel dat we op de een of andere manier een boodschap uit de hemel zouden krijgen. Daarom liet ze allerhande huis-aan-huisverkopers van encyclopedieën, stofzuigers, kookboeken, keukenapparaten enzovoort binnen, hopend op een unieke boodschap. Op een avond vertelde ze dat er twee jonge mannen in een donker pak aan de deur waren geweest en dat ze heel duidelijk had gevoeld dat ze hen binnen moest laten. Ze wilde met haar over God praten, maar ze zouden terugkomen als ik thuis was. Zou dit de verwachte boodschap kunnen zijn? Ze begonnen ons te onderwijzen. Volgens hun aanwijzingen lazen we in de schriften en kwamen tot het besef dat Jezus Christus van cruciaal belang is als onze heiland en verlosser. We vonden het jammer dat we als baby waren gedoopt, omdat we niet bewust van dat verbond hadden gekozen. Maar als we ons opnieuw lieten dopen, zouden we lid van de nieuwe kerk worden, dus wilden we er eerst alles van af weten. Hoe konden we te weten komen of alles wat de zendelingen over het Boek van Mormon, over Joseph Smith en over het heilsplan hadden verteld, waar was? Wel, de Heer had het zo uitgelegd. U zult hen kennen aan hun vruchten. Daarom begonnen we de kerk te onderzoeken door systematisch met ons verstand naar die vruchten te zoeken. Wat zagen we? We zagen vriendelijke, gelukkige mensen en fijne gezinnen die begrijpen dat dit leven ons vreugde brengt en niet alleen ellende en pijn. We zagen een kerk zonder betaalde geestelijke waar de leden zelf taken en verantwoordelijkheden op zich nemen. We zagen een kerk waar Jezus Christus en het gezin centraal staan, waar de leden één keer per maand vasten en geld geven om de armen en hulpbehoevenden te helpen, waar gezonde gewoonten worden aangeleerd en schadelijke stoffen worden ontraden. Bovendien konden we ons vinden in de nadruk op persoonlijke groei, onderwijs, hard werk en zelfredzaamheid. Bovendien was er een uitstekend programma voor humanitaire hulp. En waren we onder de indruk van de algemene conferenties met prachtige muziek en toespraken over diepgaande geestelijke beginselen. Kortom, we konden niets negatiefs aan de kerk ontdekken. Sterker nog, we vonden alles geweldig. En toch lieten we ons nog niet dopen, omdat we eerst alles wilden weten. Maar, zo besluitloos als we waren, bleef de Heer ons toch geduldig voorbereiden. Hij kneedde ons en liet ons inzien dat we de waarheid niet alleen met ons verstand moesten onderscheiden, maar ook moesten luisteren naar de stille, zachte stem van de Geest, die vooral tot ons hart sprak. Na 10 maanden evangeliestudie kwam die stem en het gevoel dat erbij hoort. We lazen in Mosia 18, daar u verlangend bent elkaars lasten te dragen en hen te vertroosten die vertroosting nodig hebben, als dat het verlangen van uw hart is, wat hebt u er dan op tegen in de naam van de Heer te worden gedoopt? Die passage in het Boek van Mormon drong in ons hart en onze ziel door, en plots begrepen we dat er geen reden was om onze doop uit te stellen. We beseften dat die verlangens in die verse ook de verlangens van ons hart waren, en dat het daar eigenlijk om ging. Die verlangens waren belangrijker dan alles begrijpen, want we wisten genoeg. We hadden altijd op de leidende hand van onze liefhebbende Hemelse Vader vertrouwd en we hadden er vertrouwen in dat Hij ons zou blijven leiden. En zo legden we die dag nog een doopdatum vast en kort daarop lieten we ons eindelijk dopen. Wat hebben we hieruit geleerd? Ten eerste leerden we dat we volledig kunnen vertrouwen op onze Hemelse Vader, die voortdurend klaarstaat om ons te helpen wanneer te helpen worden wat hij in ons ziet. Wij waren het bewijs dat hij de waarheid sprak toen hij zei: ik zal de mensenkinderen regel op regel geven, voorschrift op voorschrift, hier een weinig en daar een weinig. En gezegend zijn zij die naar mijn voorschriften luisteren, want hem die ontvangt, zal ik meer geven. Ten tweede ontdekten we dat er naast ons verstand nog een andere bron van kennis, leiding en begrip bestaat. Dat is de stille, zachte stem van de Heilige Geest die tot ons hart en ook tot ons verstand spreekt. Ik begrijp dit beginsel graag met ons gezicht. Vergelijk dit beginsel graag met ons gezichtsvermogen. Onze Vader in de hemel heeft ons niet één, maar twee ogen gegeven. Met één oog kunnen we prima zien, maar het tweede oog zorgt voor een ander perspectief. Onze hersenen voegen die twee perspectieven samen, zodat er een driedimensionaal beeld van onze omgeving ontstaat. Zo kunnen we zien ook op twee manieren informatie verzamelen, met onze lichamelijke en onze geestelijke vermogens. Ons verstand verschaft ons inzicht dankzij onze lichamelijke zintuigen en onze manier van denken. Maar onze hemelse Vader heeft ons ook de gave van de Heilige Geest, met de gave van de Heilige Geest een tweede perspectief gegeven, dat eigenlijk het belangrijkste en betrouwbaarste is, omdat het rechtstreeks van hem komt. Niettemin zijn de influisteringen van de Geest vaak zo subtiel dat veel mensen zich niet van deze hulpbron bewust zijn. Als we die twee perspectieven in onze ziel samenvoegen, ontstaat er een totaalbeeld van de werkelijkheid zoals ze is. Dingen die we met ons verstand die voor ons voor waar aannemen, kunnen door het perspectief van de Heilige Geest zelfs ontmaskerd worden als misleidend of gewoon verkeerd. Denk aan wat Moroni zei. Door de macht van de Heilige Geest kunt u de waarheid van alle dingen ontdekken. In de 31 jaar dat ik lid van de kerk ben, heb ik vaak gemerkt dat we als het ware met één oog door het leven gaan als we alleen op ons verstand vertrouwen en de geestelijke kennis ontkennen of negeren die we door de influisteringen en indrukken van de Heilige Geest kunnen ontvangen. Maar we hebben figuurlijk twee ogen gekregen. Alleen door beide perspectieven samen te voegen, krijgen we een totaalbeeld van alle waarheid en van alles wat we meemaken en begrijpen we ten volle onze identiteit en onze bestaansreden als kinderen van een levende hemelse Vader. Ik denk vaak aan wat president Nelson vorig jaar zei: in de komende tijd kunnen wij geestelijk niet overleven zonder de leidende, troostende en voortdurende invloed van de Heilige Geest. Einde citaat. Ik weet met absolute zekerheid dat we een liefdevolle hemelse Vader in de hemel hebben en dat ieder van ons bereid was naar deze aarde te komen als onderdeel van een goddelijk plan. Dat Jezus de Christus is, dat hij mijn heiland, dat hij leeft en mijn heiland de verlosser is. Dat Joseph Smith, een nederige boerenjongen, werd geroepen en de grote profeet werd die de bedeling van de volheid der tijden heeft ingeluid met alle sleutels, macht en gezag van het heilige priesterschap van God. Ik weet dat het boek van Mormon eveneens een testament aangaande Jezus Christus is en dat gezinnen voor eeuwig samen moeten zijn. En ik weet dat onze Heer Jezus Christus aan het hoofd staat van zijn herstelde kerk, door middel van een levende profeet, onze levende profeet, president Russell M. Nelson. Deze en vele andere waardevolle leringen zijn de geestelijke bouwstenen die van mij maken wat God wil dat ik word. En ik kijk uit naar alles wat hij mij en u nog meer wil leren op deze geweldige levensreis, waarop we kennis vinden door studie en ook door geloof. Ik weet dat deze dingen waar zijn, en daar getuig ik van. In de naam van Jezus Christus. Amen.
The congregation will now call. Het koor
en aanwezigen zingen nu samen lofzang 46, Alles wat adem heeft. Na de samenzang neemt ouderling Neil L. Anderson van het Quorum der 12 Apostelen het woord. Hij wordt gevolgd door de ouderlingen Takashi Wada en David P. Homer van de 70. Na hun toespraken zingt het koor Jesus, Once of a Humble Bird.
This is the 189th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Shortly before his crucifixion, Jesus was taken before Pilate in the judgment hall. Art thou
Jesus Christus werd kort voor zijn kruisiging in het gerechtsbouw van voor Pilatus gebracht. Bent u de Jood, koning van de Joden? Vroeg Pilatus neerbuigend. Jezus antwoordde, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Hiervoor ben ik in de wereld gekomen om van de wereld te getuigen, iedereen die uit de waarheid is, geeft aan mijn stem gehoor. Pilatus vroeg Sinus, wat is waarheid? In onze huidige wereld is de vraag wat is waarheid voor een werelds persoon zeer ingewikkeld. Wat is waarheid? Als we waarheid op Google opzoeken, krijgen we miljoenen resultaten. Op onze mobiele telefoons is meer informatie beschikbaar dan in alle boeken van een fysieke bibliotheek. We worden oversteld met informatie en meningen. Telkens klingen verleidelijke stemmen. Het is in deze hedendaagse verwarring dan ook geen wonder dat zoveel aanhangen wat Protagoras 2500 jaar geleden tegen de jonge Socrates zei. Wat voor u waar is, is waar voor u. En wat voor mij waar is waar voor mij. Omdat we met het herstelde evangelie van Jezus Christus gezegend zijn, verklaren we nederig dat bepaalde zaken volkomen en volledig waar zijn. Deze eeuwige waarheden zijn voor iedere zoon en dochter van God hetzelfde. In de schriften staat: waarheid is kennis van dingen zoals ze zijn, en zoals ze waren, en zoals ze zullen zijn. Waarheid gaat over het verleden en de toekomst, en zij verbreedt ons perspectief van wat er in het moment gebeurt. Jezus heeft gezegd: ik ben de weg, de waarheid en het leven. De waarheid wijst ons de weg naar het eeuwige leven, en we kunnen die alleen door onze heiland Jezus Christus leren. Er is geen andere manier. Jezus Christus leert ons hoe we moeten leven. Door zijn verzoening en opstanding biedt hij ons vergeving van onze zonden en ons sterfelijkheid aan de andere zijde van de sluier. Dat is volstrekt waar. Hij leert ons dat het niet van belang is of we rijk of arm, vooraanstaand of onbekend, ontwikkeld of eenvoudig zijn. Het doel van ons leven is ons geloof in de Heer Jezus Christus te versterken, goed boven kwaad te verkiezen en zijn geboden te onderhouden. Hoewel we de vernieuwingen van wetenschap en geneeskunde vieren, zijn Gods waarheden veel groter dan deze ontdekkingen. In tegenstelling tot de eeuwige waarheden zijn er ook altijd leugens geweest om kinderen van God van de waarheid af te leiden. De tegenstander gebruikt altijd dezelfde argumenten. Dit werd 2000 jaar geleden al gezegd. U kunt niet iets weten wat u niet ziet. Wat een mens ook doet, het is geen misdaad. Het is niet aannemelijk dat er een wezen als een Christus de Zoon van God zou zijn. Wat u gelooft, is een dwaze overlevering. Dat horen we in deze tijd ook niet. Met de herstelling van het evangelie heeft God ons een manier gegeven waarop we essentiële geestelijke waarheden kunnen ontdekken en zeker weten. We ontdekken ze door de Heilige Schriften, door onze persoonlijke gebeden en onze eigen ervaringen, door de raad van de hedendaagse profeten en apostelen en door de leiding van de Heilige Geest die ons kan helpen om de waarheid van alle dingen te kennen. We kunnen de dingen van God weten als we er geestelijk naar streven. Paulus heeft gezegd: zo weet ook niemand wat in God is, tenzij hij de geest Gods heeft, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. Kijk naar dit kunstwerk van Michael Murphy. Vanuit dit perspectief is het amper te geloven dat dit een artistieke weergave van een menselijk oog is. Maar als u vanuit een ander perspectief naar de balletjes kijkt, ziet u de pracht van wat deze artiest gemaakt heeft. Zo zien we ook de geestelijke waarheden van God door het perspectief van een gelovig oog. Paulus heeft gezegd: de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. Ik wist niet wat broeder Hills vandaag over zou spreken. Maar heeft hij ons niet prachtig onderwezen over het oog van geloof? De schriften, onze gebeden, onze eigen ervaringen, de hedendaagse profeten en de gaven van de Heilige Geest schenken ons benodigde geestelijk perspectief van waarheid voor onze sterfelijke reis. Laten we de proclamatie over het gezin door een gelovig oog bekijken. President Gordon B. Hinckley introduceerde het gezin, een proclamatie aan de wereld, met deze woorden: er is zoveel wereldse wijsheid die als waarheid wordt gezien, zoveel misleiding wat de waarden en normen betreft, zoveel verlokkingen en verleidingen die de wereld langzaam maar zeker tot verval brengen, dat we vinden dat we u moeten waarschuwen. De proclamatie begint als volgt: ieder mens, man of vrouw, is geschapen naar het beeld van God. Iedereen is een geliefde geestzoon of dochter van hemelse ouders en als zodanig heeft iedereen een goddelijke aard en bestemming. dat zijn eeuwige waarheden. U en ik zijn geen ongelukkigen van de natuur. Ik houd van deze woorden. In het voorstelfelijke leven kenden en aanbaden geest, zonen en dochters God als hun eeuwige vader en ze aanvaarden zijn plan. We leefden al voordat wij hier werden geboren. Onze persoonlijke identiteit is eeuwig. Op manieren die we nog niet helemaal begrijpen, beïnvloedt onze geestelijke groei in het voorsterfelijke bestaan wie we hier zijn. Wij hebben Gods plan aanvaard. We wisten dat we op aarde beproevingen, pijn en zorgen zouden ondervinden. We wisten ook dat de heiland zou komen en dat bij de opstanding zouden herrijzen en op ons hoofd heerlijkheid zou worden toegevoegd voor eeuwig en altijd, als we getrouw waren. De proclamatie is duidelijk. Wij verklaren dat de manier waarop het sterfelijk leven tot stand komt door God is voorgeschreven. We bevestigen de heiligheid van het leven en het belang ervan in Gods eeuwige plan. Het plan van onze vader roept man en zijn echtgenote op om kinderen in de wereld te brengen en verplicht ons de ongeborenen te verdedigen. Als we van de proclamatie alleen aanvaarden wat ons aanstaat, belemmeren we ons eeuwig perspectief en hechten we te veel belang aan wat er hier nu gebeurt. Door de proclamatie onder gebed en met een gelovig oog te overwegen, begrijpen we beter hoe de beginselen erin prachtig met elkaar verbonden zijn en op elkaar voortbouwen. Zo wordt het plan dat onze Vader voor zijn kinderen heeft geopenbaard. Verrast het ons echt dat de profeten van de Heer ons zijn wil openbaren en dat sommigen onder ons toch nog met vragen blijven zitten? Natuurlijk verwerpen sommigen de stem van de profeten onmiddellijk, maar anderen overdenken hun oprechte vragen onder gebed. Vragen die met geduld en een gelovig oog zullen worden afgehandeld. Als de proclamatie in een andere eeuw was geopenbaard, zouden er ook vragen zijn. Alleen andere vragen dan we nu hebben. Een van de doelen van de profeten is ons te helpen oprechte vragen te beantwoorden. Voordat hij president van de kerk werd, heeft president Russell L. Nelson gezegd: profeten zien vooruit. Zij zien de schokkende gevaren die de tegenstander op ons pad plaats heeft of gaat plaatsen. Profeten voorzien ook de grote mogelijkheden en voorrechten voor hen die luisteren met de bedoeling te gehoorzamen. Ik getuig van de waarheid en geestelijke kracht van de gezamenlijke stem van het Eerste Presidium en het koren der 12 apostelen. Tijdens mijn leven hebben we ingrijpende veranderingen gezien in de wereldse ideeën over veel beginselen die in de proclamatie staan beschreven. Tijdens mijn tienerjaren en de eerste jaren van mijn huwelijk hebben veel mensen in de wereld zich van de kuisheidsnorm van de Heer afgewend. Die norm houdt in dat seksuele betrekkingen alleen mogen plaatsvinden tussen een man en een vrouw die wettig getrouwd zijn. In de volgende 20 jaar lieten velen de heilige bescherming van ongeboren baby's los en werd abortus veel acceptabeler. In de afgelopen jaren hebben veel mensen afstand genomen van de goddelijke wet, waarin wordt bepaald dat het huwelijk een heilige verbinding tussen een man en een vrouw is. Nu we zien dat zoveel de door God gestelde grenzen loslaten, herinnert ons dat aan de dag in Capernaum, waarop de heiland zich over zijn goddelijke uitspraak en spijtig genoeg vele van zijn discipelen zich terugtrokken en niet meer weggingen. Jezus vroeg de 12 toen: wilt u ook niet weggaan? Petrus antwoordde: Heere, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en erkend dat u de Christus bent, de Zoon van de levende God. Er zijn zoveel mensen, jong en oud, die het evangelie van Jezus Christus trouw en oprecht gehoorzamen, zelfs als hun huidige situatie niet netjes binnen de lijnen van de proclamatie of gezin past. Kinderen, van wie hun leven door een echtscheiding overhoop is gehaald. Jongeren, van wie de vrienden de wet van wetkuisheid bespotten. Gescheiden mannen en vrouwen, die zeer door het overspel van hun huwelijkspartner zijn gekwetst, echtparen die geen kinderen kunnen krijgen. Mannen en vrouwen van wie de huwelijkspartner niet in het herstelde evangelie gelooft. Alleenstaande mannen en vrouwen die om uiteindelijk op een reden niet konden trouwen. Een vriend die ik al 20 jaar ken en die ik zeer bewonder, is niet getrouwd omdat hij gevoelens voor hetzelfde geslacht koestert. Hij is zijn tempel verbonden nagekomen, heeft zijn creatieve en professionele talenten verbeterd en heeft zowel in de kerk als in zijn omgeving gediend. Hij zei onlangs, ik heb begrip voor wie zich in mijn situatie bevindt en ervoor kiest de wet van kuisheid in onze hedendaagse wereld niet na te leven. Maar heeft Christus ons niet gevraagd niet van deze wereld te zijn? Het is kristalhelder dat de normen van God van de wereldse normen afwijken. De wetten van de mens overschrijden vaak de grenzen die de wetten van God afbaken. Wie God wil behagen, heeft stellig geloof, geduld en ijver nodig. Mijn vrouw Kathy en ik kennen een alleenstaande zuster die midden 40 is en die op professioneel vlak getalenteerd is en ijverig in haar wijk dient. Ook zij heeft Gods wetten gehoorzaamd. Ze schreef ons, ik droomde van de dag dat ik met een echtgenoot en kinderen zou worden gezegend. Ik wacht nog altijd. Soms voel ik me vergeten en eenzaam, maar in plaats van de nadruk op mijn gebrek te leggen, leg ik die op wat ik heb en hoe ik anderen van dienst kan zijn. Dienst betoon aan mijn uitgebreide familie, in mijn wijk en in de tempel zijn mij tot steun geweest. Ik ben niet vergeten of alleen, omdat ik deel uitmaak van een grotere familie, waar we allemaal deel van uitmaken. Sommige mensen zeggen misschien, maar u begrijpt mijn situatie niet. Misschien niet, maar ik getuig dat er één is die dat begrip wel heeft. Er is er één die onze lasten kent door de offers die hij in de hof en aan het kruis gebracht heeft. Als u naar hem zoekt en zijn geboden onderhoudt, beloof ik u dat hij u zal zegenen en de lasten die u alleen niet kunt dragen zal verlichten. Hij zal u zegenen met eeuwige vrienden en met kansen om te dienen. Van groter belang is dat hij u met de machtige Heilige Geest zal vervullen en u zijn hemelse goedkeuring zal geven. Een keuze die ons het gezelschap van de Heilige Geest of de zegeningen van de eeuwigheid opneemt, is onze overweging nooit waard. Ik weet dat de Heiland leeft. Ik getuig dat hij de bron is van alle waarheid die ertoe doet en dat hij alle zegeningen zal schenken die hij heeft beloofd aan wie zijn geboden naleven. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Our Heavenly Father loves us.
Onze Vader in de hemel heeft ons lief. Hij heeft een volmaakt plan ontwikkeld, zodat we zijn zegening kunnen ontvangen. Hij nodigt ons allen uit om tot Christus te komen en zijn herstelde evangelie aan te nemen, door ons te laten dopen, de gave van de Heilige Geest ontvangen en het evangelie na te leven. Volgens Nefi betreden we het nauwe en snel en smalle pad als we ons laten dopen. Hij spoort ons aan om standvastig in Christus voorwaarts te streven, ons te vergasten aan het woord van Christus en tot het einde te volharden. Dan ontvangen we alle zegeningen die onze hemelse Vader voor ons in petto heeft. Nefi zegt ook dat als we ons aan de woorden van Christus vergasten, ze ons zullen zeggen wat we behoren te doen en dat we dan de kracht krijgen om de brandende pijlen van de tegenstander te weerstaan. Wat houdt het in om ons aan iets te vergasten? Vroeger associeerde ik zich vergasten aan met veel rijst, sushi en sojasaus. Maar nu weet ik dat het meer inhoudt dan genieten van een heerlijke maaltijd. Het betekent vreugde ervaren, voeding, feest vieren delen, liefde voor familie en vrienden uiten, God danken en banden nauwer aanhalen, terwijl we van een rijkelijke, overheerlijke maaltijd genieten. Wanneer we ons aan de woorden van Christus vergasten, behoren we dat in gedachten te houden. Zich vergasten aan de schriften is niet gewoon erin lezen. Het behoort ons vreugde te brengen en onze band met de Heiland te versterken. Dat staat duidelijk in het boek van Mormon. In zijn droom zag Lehi een boom waarvan de vrucht begerenswaardig was om iemand gelukkig te maken. Die vrucht stelde de liefde van God voor. Toen Lehi ervan nam, bemerkte hij dat ze zoet was, zoeter dan alles wat hij ooit had geproefd. Dat vervulde zijn ziel met een buitengewoon grote vreugde. En hij wilde dat zijn gezin er ook van nam. Als we ons aan iets vergasten, merken we ook dat de hoeveelheid of het soort voedsel minder belangrijk is. Het gaat erom dat we een dankbaar hart hebben. Lehi's familie leefde in de wildernis van rauw vlees. Maar Nefi beschreef die beproeving als volgt. Zo groot waren de zegeningen van de Heer over ons, dat onze vrouwen sterk waren en zonder morren kinderen baarden. Soms houdt het vergasten ook experimenteren en proeven in. Alma heeft het over een goed zaadje dat in ons hart kan worden gezaaid. En als we ermee experimenteren, beseffen we dat het zaadje goed is. De zegeningen die we krijgen als we ons aan de woorden van Christus vergasten, zijn krachtig en levensveranderend. Ik spoor u aan om vooral de drie volgende zegeningen na te streven. Ten eerste, de woorden van Christus vergroten ons geestelijk vermogen om openbaring te ontvangen en leiden ons veilig door het leven. Mormon zegt dat de woorden van Christus het volk er dikwijls toe bewegen te doen wat rechtvaardig is en dat ze een krachtige uitwerking dan het zwaard hebben. Als ik in God in tijden van beproeving om wijsheid vraag en het met de kracht van het woord van God probeer, krijg ik inspiratie om verstandige beslissingen te nemen en verleidingen te weerstaan en nemen mijn geloof in Christus en liefde voor mijn naaste toe. Onze profeet, president Russell M. Nelson, heeft gezegd, in de komende tijd kunnen wij geestelijk niet overleven zonder de leidende, troostende en voortdurende invloed van de Heilige Geest. We ontvangen de benodigde openbaring als we het met de kracht van het woord proberen. En dat woord is krachtiger dan alles wat wij kunnen proberen of ons ook kunnen inbeelden. Ten tweede, als we met onze identiteit worstelen of een laag zelfbeeld hebben, onthult het aangename woord van God in de schriften wie we echt zijn en geeft het ons extra kracht. Het moment waarop ik besefte dat ik een kind van God was, was een van de mooiste in mijn leven. Als jonge tiener wist ik niets van de leringen van de Heiland. Toen ik het Nieuwe Testament voor het eerst las, genazen de woorden van Christus mijn verwonde ziel. Ik besefte dat er niet alleen voor stond en dat ik een kind van God was. Toen ik mijn ware identiteit kende, wist ik dat ik door de verzoening van Christus een onbegrensd potentieel had. Enos heeft ook verteld dat hij verduidelijking kreeg toen hij over de woorden van Christus nadacht. Hij liet de woorden van zijn vader over het eeuwige leven en de vreugde van de heiligen tot diep in zijn hart doordringen. Zijn ziel hongerde en hij knielde voor zijn maker neer in machtig gebed. In dat gebed leerde hij de heiland kennen. Hij ontdekte dat we waardevol en geliefd zijn, vergeving kunnen ontvangen en kinderen van God zijn. Ten derde, we kunnen anderen door de woorden van Christus opbouwen. Net als de woorden van Christus het hart van Enos raakten, zal de Heer ook het hart raken van de mensen die wij over het evangelie willen vertellen. Velen van ons hebben tevergeefs geprobeerd om het evangelie te verkondigen en zijn daardoor teleurgesteld. De Heer vraagt ons om, ongeacht het resultaat, onze mond open te doen en het evangelie uit te dragen. 2 jaar geleden raakte de Heer het hart van mijn lieve moeder, waardoor ze besloot om zich te laten dopen. Ik had bijna 35 jaar lang op die dag gewacht. Voordat ze tot die beslissing kwam, hadden veel leden van de kerk haar christelijk gediend. Op een zondag voelde ze dat ze naar de kerk moest gaan. Ze gaf gehoor aan die ingeving. Toen ze voor de avondmaalsdienst op de eerste rij zat, stond er plotseling een 4-jarige jongen voor haar die haar aankeek. Ze glimlachte naar hem. Het jongetje liep meteen naar zijn eigen stoel aan de andere kant van de rij, waarop mijn moeder zat. Hij pakte iets van zijn stoel, kwam terug, gaf mijn moeder een zangboek en ging terug naar zijn plaats. Mijn moeder zag dat er op de helft van de stoelen een zangboek lag. Ze had gewoon het boek op de stoel naast haar kunnen nemen. Maar de onschuld en vriendelijkheid van de jongen die hem thuis en in de kerk bijgebracht waren, maakten een diepe indruk op haar. Ze was erdoor aangedaan. Ze kreeg sterk de indruk dat God haar uitnodigde om de heiland te volgen. Ze voelde dat ze zich moest laten dopen. Dat jongetje zocht geen erkenning. Hij deed gewoon zijn best om het woord van God na te leven en zijn naaste lief te hebben. Zijn vriendelijkheid bracht een belangrijke verandering in mijn moeders hart teweeg. De woorden van Christus raken het hart en openen de ogen van hen die hem nog niet zien. Op de weg naar Emmaüs liepen 2 discipelen met Jezus op. Ze waren bedroefd en wisten niet dat de heiland de dood had overwonnen. Ze merkten door hun verdriet niet dat de levende Christus hen vergezelde. Hoewel Jezus hen uitlegde wat in al de schriften over hem geschreven was, herkenden ze hem niet als de herrezen heiland totdat ze het brood met hem braken. Toen werden hun ogen geopend. Als wij of onze vrienden, collega's en buren ons aan zijn woord vergasten en het brood met hem breken, zullen onze ogen worden geopend. Toen de discipelen op weg naar Emmaüs over hun ervaring met de heiland nadachten, zeiden ze dat hun hart in hen brandde toen hij voor hen de schriften opende. Dat geldt voor ons allemaal. Tot besluit. Ik getuig tot u dat we ons altijd en overal aan de woorden van Christus kunnen vergasten als we ons hart openstellen om ze te ontvangen. Als wij ons aan de woorden van Christus vergasten, krijgen we levensbehoudende openbaring en een bevestiging van onze ware identiteit en waarde als kind van God. Dan kunnen we onze vrienden tot Christus en het eeuwige leven brengen. Ik herhaal tot slot de aansporing van Nefi. U moet standvastig in Christus voorwaarts streven. Met volmaakte stralende hoop en liefde voor God en voor alle mensen. Welnu, indien u voorwaarts streeft, u vergastend aan het woord van Christus en tot het einde volhardt, zie, zo zegt de Vader, u zult het eeuwige leven hebben. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Earlier this morning, my wife's brother gave her a note that she had written to her mother many years ago. In part, that note read, "Dear Mother, I'm sorry I did not bear my testimony today."
Ik kreeg een notitie dat lang geleden geschreven was, waarin het opstond: "Lieve moeder, spijt me dat ik vandaag mijn getuigenis niet gegeven heb." Ik schreef een notitie: "Beste president Nelson, spijt me dat ik mijn toespraak vandaag niet gegeven heb, maar ik hou van u." Hier zijn we dan en ik ben blij dat ik toch mijn woorden kan toevoegen aan wat er vandaag al gezegd is. Lang geleden vloog ik eens in een vliegtuigje dat werd bestuurd door een kersverse piloot. Aan het einde van de vlucht kregen we toestemming om te landen. Maar toen we de landingsbaan naderden, hoorde ik vanuit de cockpit een alarm dat de piloot aanmaande om op te trekken. De piloot keek naar zijn ervaren co-piloot, die wees naar beneden, opzij van de landingsbaan en zei: "Nu." Ons vliegtuig daalde snel naar links en klom toen weer naar een geschikte hoogte. We begonnen weer aan de aanvliegroute en landden veilig op onze bestemming. Achteraf hoorden we dat een ander vliegtuig toestemming had gekregen om op te stijgen. Als we de instructies van het alarm hadden opgevolgd, zouden we op het andere toestel af zijn gevlogen in plaats van er vandaan. Ik leerde 2 belangrijke lessen hieruit. Op kritieke momenten horen we meerdere stemmen die om onze aandacht wedijveren. En het is van essentieel belang dat we naar de juiste stem luisteren. De wereld zit vol met stemmen die om onze aandacht vragen. Met alle nieuwsflitsen, tweets, blogs, podcasts en overtuigend advies van Alexa, Siri en anderen, wordt het moeilijk te weten op welke stem we kunnen vertrouwen. Soms laten we ons leven door de menigte leiden in de veronderstelling dat de meerderheid de beste bron van waarheid is. Soms hinken we op twee gedachten en kiezen we ervoor om niet koud en niet heet te zijn. Op nog andere momenten doen we wat ons goed uitkomt, laten we ons door een enkele stem of kwestie leiden of verlaten we ons volledig op ons eigen denkvermogen. Hoewel al deze benaderingen nuttig kunnen zijn, leert de ervaring ons dat ze niet altijd betrouwbaar zijn. De populairste keuze is niet altijd de beste. Door op twee gedachten te hinken, kom je nergens. Gemakzucht leidt zelden tot iets van waarde. Als we ons op één stem of kwestie fixeren, verliezen we het overzicht. En ons alleen op onze eigen denkwijze verlaten, leidt tot een hyperintellectuele verdoving van gedachten. Als we niet oppassen, kunnen de verkeerde stemmen ons van het evangelie wegleiden naar plaatsen waar geloof moeilijk vol te houden is en waar we behalve leegte, bitterheid en ontevredenheid amper iets vinden. Laat me uitleggen wat ik bedoel met een gelijkenis en een voorbeeld uit de schrift. Bergbeklimmers verwijzen naar alles wat boven 8000 meter ligt als de dodelijke zone, omdat er daar niet voldoende zuurstof aanwezig is om te overleven. Er is een geestelijk equivalent van de dodelijke zone. Als we te veel tijd in plaatsen zonder geloof doorbrengen, ontnemen schijnbaar goedbedoelende stemmen ons de geestelijke zuurstof die we nodig hebben. In het Boek van Mormon lezen we hoe Cory Hoor zoiets meemaakte. Hij genoot immense populariteit omdat zijn leringen aangenaam waren voor het zinnelijk gemoed. Hij zei dat ouders en profeten dwaze overleveringen onderwezen die waren bedoeld om de vrijheid te beperken en onwetendheid in stand te houden. Hij beweerde dat mensen vrij hoorden te zijn om te doen wat ze wilden, omdat geboden niets meer dan handig bedachte beperkingen waren. Hij beschouwde geloof in de verzoening van Jezus Christus als de uitwerking van een uitzinnige geest, die was ontstaan uit geloof in een wezen dat niet echt kon zijn, want niemand kon het zien. Cory Hoor verzaakte zoveel onrust dat hij voor de opperrechter en de ogenpriester werd geleid. En daar verhief hij zich met woorden die steeds luider klonken, bekritiseerde hij zijn leiders en vroeg om een teken. Er werd een teken gegeven. Hij werd met stomheid geslagen, zodat hij niet meer kon praten. Cory Hoor besefte toen dat hij misleid was en weeklaagde bij de gedachte aan de kostbare waarheden die hij had achtergelaten. Ik heb het altijd geweten. Van toen af bedelde Cory Hoor om voedsel tot hij door een groep Soramieten werd vertrapt. Het laatste vers van dit verhaal bevat deze sombere gedachte en al dus zien wij dat de duivel zijn kinderen ten laatste dagen niet zal bijstaan, maar hen met spoed neersleurt naar de hel. Omdat onze hemelse Vader wil dat we erop vooruit gaan, maakt hij het mogelijk dat we zijn stem kunnen horen. Meestal horen we hem door indrukken van de Heilige Geest. De Heilige Geest is het derde lid van de Godheid. Hij getuigt van de Vader en de Zoon, werd gestuurd om ons in alles te onderwijzen en zal ons alle dingen tonen die we behoren te doen. De Geest spreekt verschillende mensen op verschillende wijzen aan en hij kan dezelfde persoon op andere momenten anders aanspreken. Daardoor duurt het heel ons leven om te leren hoe hij zoal tot ons kan spreken. Soms spreekt hij in onze gedachten en in ons hart, met een stem die zacht maar krachtig is en hen die haar horen tot in hun binnenste doordrong. Op andere tijdstippen nemen zijn ingevingen onze gedachten in beslag of dringen ze zich op aan ons gevoel. Op andere momenten brandt onze boezem in ons of hij vervult onze ziel met vreugde, verlicht ons verstand of schenkt ons vrede in ons verontruste hart. We horen de stem van onze Vader op veel plaatsen. We horen haar als we bidden, als we de schriften bestuderen, wanneer we de kerkdienst bijwonen, ons geloof bespreken of naar de tempel gaan. En zonder twijfel horen we haar tijdens dit conferentieweekend. Vandaag hebben we 15 mannen als profeet, ziener en openbaarder gesteund. Hun geestelijkheid en ervaring geeft ze een uniek inzicht dat we brood nodig hebben. Hun boodschappen zijn makkelijk te herkennen en in niet mis te verstaan bewoordingen geformuleerd. Ze vertellen ons wat God ons wil duidelijk maken en of dat nu populair is of niet. Zijn stem op een van deze plaatsen zoeken is goed, maar haar in meerdere ervan zoeken is nog beter. En als we haar horen, moeten we aan de leiding die we krijgen horen geven. Apostel Jacobus heeft gezegd dat wij daders van het woord en niet alleen hoorders moeten zijn. President Monson heeft eens gezegd, we kijken, we wachten, we luisteren of de stille zachte stem horen. Wanneer die spreekt, gehoorzamen de wijze mannen en vrouwen. Aan het begin van mijn loopbaan werd mij een job aangeboden waar mijn vrouw en ik over moesten beslissen. Op dat moment leek dat een grote beslissing. We bestudeerden het aanbod, we vasten en baden, maar een antwoord bleef uit. Uiteindelijk hakten we de knoop door en stemden we in. Zodra we dat deden, kregen we gemoedsrust. Al snel ontdekten we dat het een van de beste beslissingen was die we ooit hadden genomen. Daardoor hebben we geleerd dat een antwoord soms lang op zich laat wachten. Dat kan gebeuren omdat het niet het juiste moment is, er geen antwoord nodig is, of omdat God ons het nemen van de juiste beslissing toevertrouwt. Ouderling Richard Scott heeft eens gezegd dat we voor zulke momenten dankbaar dienen te zijn en beloofde dit, als u goed leeft, als uw keuze in overeenstemming is met de leringen van de Heiland en u moet een beslissing nemen, doe dat dan vol vertrouwen. God zal u niet te lang zonder een waarschuwing laten doorgaan als u de verkeerde beslissing hebt genomen. We moeten dus beslissen welke stem van al die stemmen die we zullen horen we gaan volgen. Gaan we die onbetrouwbare stemmen volgen die de wereld ons aanraadt, of gaan we het nodige doen zodat de stem van onze hemelse Vader ons bij onze beslissingen kan bijstaan en ons tegen gevaar kan beschermen? Hoe ijveriger we zijn stem zoeken, des te makkelijker wordt het om haar te horen. Zijn stem wordt niet luider, maar ons vermogen om haar te horen is toegenomen. De Heiland heeft belooft dat als we naar zijn voorschriften luisteren en zijn raad het oor leren, hij ons meer zal geven. Ik getuig dat deze belofte voor ieder van ons waar is. Bijna een jaar geleden stierf mijn oudere broer bij een tragisch auto-ongeluk. John's eerste levensjaren waren vol belofte en verdiensten. Maar toen hij opgroeide, werd zijn leven erg bemoeilijkt door een gebrekkig lichaam en een verstand dat hij niet mee wilde. Hoewel de genezing waarop hij had gehoopt uitbleef, behield John desondanks zijn geloof en besloot hij zo goed hij kon tot het einde toe te volharden. Ik weet dat John niet volmaakt was, maar ik heb me vaak afgevraagd wat de bron van zijn uithoudingsvermogen was. Veel stemmen probeerden hem cynisch te laten worden, maar hij koos ervoor dat niet te doen. Hij deed daarentegen zijn best om het evangelie in zijn leven centraal te houden. Hij deed dat omdat hij wist dat hij zo de stem van zijn meester zou horen. Hij leefde zo omdat hij wist dat hij dan onderwezen zou worden. Broeders en zusters, in een wereld vol wedijverende stemmen getuig ik dat onze hemelse Vader het ons mogelijk heeft gemaakt om de zijne te horen en te volgen. Als we ijverig zijn, zullen hij en zijn zoon ons de leiding geven waar we naar streven, de kracht die we nodig hebben en al het geluk waar we naar verlangen. In de naam van Jezus Christus, amen.
We are grateful.
Wij danken iedereen die vanmiddag heeft gesproken en het koor dat zulke prachtige muziek ten gehore heeft gebracht. Wij herinneren de broeders aan de algemene priesterschapsbijeenkomst die vanavond om 6:00 Utah-tijd in het conferentiecentrum begint. De landelijke uitzending van Music and the Spoken Word vindt morgenochtend om 9:30 tot 10:00 Utah-tijd plaats. De zondagmorgenbijeenkomst van de conferentie begint onmiddellijk daarna. Onze slotspreker is ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der 12 Apostelen. Na zijn toespraak zingt het koor tot het slot van deze bijeenkomst Jesus, Lover of My Soul. Het slotgebed wordt vervolgens uitgesproken door zuster Lisa Harkness, eerste raadgeefster in het Algemeen Jeugdwerkpresidium.
I was doing just fine.
Ik was goed bezig tot ik die tranen zag. In al die ogen van die jonge mensen in ons koor. Die tranen zijn een prachtige toespraak dat ik ooit kan geven. Als ik Johannes de Doper stond in de rivier en zag in de verte, langs de menigte die stond te wachten om door hem gedoopt te worden, zijn neef, Jezus van Nazareth, resoluut op hem afkomen met een soortgelijk verzoek.
Eerbiedig,
maar luid genoeg zodat de mensen om hem heen het hoorden, uit Johannes zijn bewondering, die ons 2000 jaar later nog steeds raakt. Zie, het Lam van God. Het is veelbetekenend dat deze sinds langs geprofeteerde voorloop van Jezus hem niet Jehovah of Redder of Verlosser of zelfs de Zoon van God noemde, hoewel al die titels op hem van toepassing waren. Nee, Johannes koos het oudste en mogelijk het best herkenbare beeld in de godsdienstige overlevering van zijn volk. Hij gebruikte het beeld van een offerlam dat werd aangeboden ter verzoening van de zonde en smarte van een gevallen wereld en haar gevallen bewoners. Sta me toe dat ik die geschiedenis kort toelicht. Toen Adam en Eva uit de hof van Eden waren verbannen, stond hen een verschrikkelijke toekomst te wachten. Ze hadden voor ons dan wel de deur naar een sterfelijk en stoffelijk leven geopend, maar tegelijk de deur naar onsterfelijkheid en het eeuwige leven voor zichzelf gesloten. Vanwege een overtreding waar ze bewust voor hadden gekozen, werden ze nu geconfronteerd met een lichamelijke dood en met geestelijke verbanning. Ze waren voor altijd van de tegenwoordigheid van God afgesneden. Wat moesten ze doen? Was er een uitweg uit deze benarde situatie? We weten niet hoeveel deze twee mochten onthouden van de instructies die ze in de hof hadden gekregen. Maar ze herinneren zich dat ze God regelmatig een onbevlekt lam, het eerstgeboren mannetje van hun kudde, moesten offeren. Een engel kwam daarna uitleggen dat dit offer een voorafschaduwing was van het offer dat ten behoeve van hen zou gebracht worden door de heiland van de wereld die zou komen. Dit is een zinnebeeld van het offer van de enige geborene van de Vader, zei de engel. Daarom zult u zich bekeren en God voor eeuwig aanroepen in de naam van de Zoon. Gelukkig was er dus een uitweg, een oplossing. In de voorsterfelijke raadsvergaderingen ontvingen Adam en Eva, en wij allemaal, de belofte van God dat ze hulp zouden krijgen van de onbevlekte, eerstgeboren zoon van onze Vader, het Lam van God, dat geslacht is van de grondlegging van de wereld af, zoals de apostel Johannes hem later noemt. Door tijdens hun aardse leven hun eigen symbolische lammeren te offeren, betoonde Adam en zijn nakomeling dat ze begrijpen dat ze afhankelijk zijn van het zoenoffer van Jezus de gezalfde voor de behoudenis van hun ziel. Later, in de woestijn, vond deze verordening in de tabernakel plaats en daarna in de tempel die Salomo had gebouwd. Spijtig genoeg werkte dit rituele offer van een onbevlekte lammeren niet zo goed als symbool van oprechte bekering en een gelovig leven, zoals we in grote delen van het Oude Testament kunnen lezen. De morele vastberadenen waarmee die offers gepaard horen te gaan, duurde soms zo kort dat het bloed op het altaar nog niet opgedroogd was. Het duurde in ieder geval niet lang genoeg om broedermoord in de eerste generatie te voorkomen, want Kain doodde Abel tijdens een ruzie. Met zulke beproevingen en problemen die eeuwenlang doorbleven gaan, was het geen wonder dat de engelen in de hemel van vreugde zongen toen Jezus, de lang verwachte Messias, eindelijk werd geboren. En na zijn korte aardse bediening bereidde dit onbevlekte paschaschaap zijn discipelen op zijn dood voor toen hij het sacrament van het avondmaal van de Heer instelde. Dit avondmaal was een persoonlijke uiting van de verordening die buiten het Hof van Eden was ingesteld. De offergave bleef. Er moest nog steeds iets opgeofferd worden. Maar de symboliek zou veel dieper gaan, tot meer zelfbeschouwing leiden en persoonlijker zijn dan de aderlating van een eerstgeboren lam. Na zijn opstanding zei de heiland tegen de Nefieten: u zult mij geen bloedvergieten meer offeren. U zult mij als offer een gebroken hart en een verslagen geest brengen. En wie tot mij komt met een gebroken hart en een verslagen geest, die zal ik dopen met vuur en met de Heilige Geest. Daarom, bekeer u en laat u redden. Mijn geliefde broeders en zusters, met een nieuwe nadruk op meer evangeliestudie thuis, is het belangrijk te bedenken dat we nog steeds naar het huis van gebed horen te gaan en onze offeranden te offeren op zijn heilige dag. Het aangepaste zondagse schema maakt niet alleen tijd vrij voor thuisgerichte evangeliestudie, maar het vereenvoudigde kerkschema zorgt er ook voor dat het sacrament van het avondmaal van de Heer alle nadruk krijgt als het heilige hoogtepunt van onze wekelijke eredienst.
Point of our weekly worship experience. We are to remember
in we moeten op de meest individuele manier gedenken dat Christus is gestorven aan een gebroken hart, doordat alleen Hij de zonde, het verdriet en het lijden van de hele mensheid op zich nam. Omdat wij aan deze dodelijke last hebben bijgedragen, vereist zo'n moment ons respect. Daarom wordt ons gevraagd om vroeg, eerbiedig en in gepaste kleding te komen voor onze deelname aan deze heilige verordening. De heilige verordening. Zondagse kleding heeft tegenwoordig wat aan betekenis ingeboet. Uit eerbied voor hem en wiens tegenwoordigheid we komen, behoren we die traditie van verzorging en nette kleding zoveel mogelijk in eer te herstellen. De gezegende moeders, die in een prachtige wervelstorm van kinderen chips en luiertassen arriveren en blij zijn dat ze überhaupt hebben gehaald, vergeven we liefdevol als het om stiptijd gaat. En er zullen altijd mensen zijn die op een sabbatmorgen hun os in de put vinden. Niettemin zeggen we tegen deze laatste groep wel dat af en toe te laat zijn begrijpelijk is. Maar als de os elke zondag in de put valt, raden we u ten stelligste aan die os te verkopen of de put te dempen. In diezelfde geest vragen wij als apostelen van de Heer ook om minder luidruchtig in het heiligdom van onze gebouwen te zijn. We vinden het fijn om met elkaar te praten en dat is goed. Het is een van de vreugden van het bijwonen van kerkdiensten. Maar de kapel van aanbidding is daar niet de geschikte ruimte voor. Ik vrees dat andersgelovige mensen verstomd staan van de soms oneerbiedige herrie bij een gelegenheid die door gebed, openbaring en gemoedsrust gekenmerkt zou moeten zijn. Misschien is zelfs de hemel wel een beetje gechoqueerd. Het komt de avondmaalsdienst ten goede als de presiderende ambtsdrager ruim voor het begin ervan op het podium zitten, naar het preludium luisteren en eerbiedig het voorbeeld geven dat de rest van ons hoort te volgen. Als er op het podium gebabbeld wordt, is het geen verrassing dat er in de kapel ook gebabbeld wordt. We feliciteren de bisschoppen die de aankondiging hebben verbannen die van de geest van aanbidding afleiden. Ik kan me niet indenken dat een priester uit de oudheid zoals Zacharia, die in een tempel van de Heer op het punt stond aan het enige priesterlijke privilege in zijn hele leven deel te nemen, voor het altaar zou passeren om ons eraan te herinneren dat de race al over 6 weken is en er nog maar even tijd is om ons in te schrijven. Broeders en zusters, dit aan de Heer gewijde uur is het heiligste uur van onze week. Ons is geboden bijeen te komen voor de kerkelijke verordening die het meest wordt bediend. We herdenken hem die vroeg of de drinkbeker waar hij van moest drinken aan hem voorbij kon gaan, maar die toch moedig doorzette omdat hij wist dat de beker vanwege ons niet voorbij mocht gaan. Het helpt als we bedenken dat een symbool van die beker op dat moment langzaam langs de rij naar ons op weg is. In de handen van een 11 of 12-jarige diaken. Wanneer het heilige uur aanbreekt om ons overgave aan de Heer te geven, moeten we ons eigen zonden en tekortkomingen afhandelen. Dat is waarom we hier zijn. Maar die bekering heeft meer succes als we ons bewust zijn van de andere gebroken harten en verdrietige geesten rondom ons. Niet ver van ons vandaan, in eender welke richting, zit een aantal mensen misschien al de hele avondmaalslofzang te halen. Sommigen openlijk, anderen innerlijk, of tijdens de gebeden van die priesters. Kunnen we dat in stilte opmerken en ons kortje troost en ons bekertje naaste liefde voor hen offeren? Of voor het huilende lid dat het moeilijk heeft en niet in de dienst aanwezig is, en dat, als wij geen verlossende daad stellen, er ook volgende week niet bij zal zijn. Of voor onze broeders en zusters die geen lid van de kerk zijn, maar die nog steeds onze broeders en zusters zijn. Er is een overvloed aan leed in deze wereld, in en buiten onze kerk. Waar u ook om u heen kijkt, zult u iemand vinden die de pijn niet alleen kan torsen en van wie het verdriet oneindig lijkt. Eén manier waarop we hem altijd indachtig kunnen zijn, is de grote heelmeester bij te staan in zijn onophoudelijke werk om de last van mensen te verlichten en radeloze mensen te vertroosten. Geliefde vrienden, als we elke week overal ter wereld samenkomen en daarbij hopelijk steeds meer de heiligheid van het majestueuze zoonoffer door Christus voor de gehele mensheid erkennen, mogen dan meer tranen voor zijn verdriet en meer pijn voor zijn leed op het avondmaalsaltaar leggen. Laten we overpeinzen, bidden en ons verbond hernieuwen en zo door dat heilig moment meer rust in ons lot en meer lof voor onze redder krijgen. Ik bid dat wij allen die rust en verlichting, die heiligheid en hoop mogen ontvangen in de naam van Hem die het kostbare brood van vergeving brak en de heilige wijn van verlossing inschonk. Namelijk Jezus Christus, het groot en barmhartig Lam van God. Amen.
Our dear eternal heavenly Father.
Onze lieve hemelse Vader. Wij als uw dochters en zonen zijn ontzettend dankbaar. En danken u vanuit ons hart voor deze inspirerende algemene conferentie. We zijn zo dankbaar voor de boodschappen en de prachtige muziek en de getuigenissen die ons hebben geholpen uw liefde te voelen voor ons. We zijn zo dankbaar dat we in deze dagen mogen leven van constante openbaring en dat we geleid mogen worden door een profeet, president Russell M. Nelson, en ook door de anderen die u heeft geroepen als profeetzieners en openbaarders. We zijn ontzettend nederig dankbaar voor de liefde en uw verzoening van uw Zoon Jezus Christus. Wij houden van hem. En we bidden u dat de waarheden die we vandaag hebben ontvangen, dat die ons mogen veranderen in zijn ware discipelen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
This has been a broadcast
Dit was een uitzending van de 189e Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek in deze bijeenkomst werd verzorgd door een gemengd studentenkoor van de Brigham Young University. Deze uitzending werd belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.